We zingen dat zo mooi, hè? Halleluja. Weet je wat dat woord betekent?
Prijs de Heer.
Prijs de Heer, ja. Eigenlijk prijst Yahweh. En dat zeg ik even nadrukkelijk, want Yahweh is de naam van onze God. Er zijn ook een hoop andere goden, maar die zijn niet zoals Yahweh is. Dus halleluja, prijst de Heer, prijst God, prijst Yahweh. Fijn te weten en dat we dat mogen doen, hem groot maken. Ik wil met u lezen uit 1 Thessalonicenzen, het vijfde hoofdstuk. Wanneer ik hier spreek, dan weten degenen die hier regelmatig komen dat dat uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen is al een tijdje. En nu zijn we gekomen bij hoofdstuk 5. En ik lees uit de HSV-vertaling. Heb je een andere vertaling, dan is het hier en daar een beetje anders, maar toch weer hetzelfde. Herziene Statenvertaling. Maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de baren zweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. We zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover lezen wij uit Gods woord, dat hij ons ook een zegen geeft wanneer wij dit samen overdenken. Ja, we hebben uit de Bijbel gelezen, dat is gebruikelijk natuurlijk in een kerkdienst. Dat je uit de Bijbel leest, dat je de Bijbel opent, Gods woord overdenkt. Maar hoe lezen we die Bijbel? Wat doen we er eigenlijk mee? Hoe doen we het? Daar kun je van alles over denken natuurlijk. Daar moet je over denken. Maar heel veel mensen pakken de Bijbel alleen op in tijden van nood. Bij verdriet, bij zorg, dat kan ons zomaar overvallen in het leven. We lopen tegen iets aan wat we niet kunnen hanteren. Wat moeten we daar nou mee? Ja, en dan pakken we ergens achter ja, die andere boeken onder het stof soms ons Bijbeltje vandaan. Want wij moeten toch wel een tekst hebben in die situatie. Ja, en ja, je hebt niet zoveel ervaring met dat Bijbellezen, want hij lag achter het stof onder die andere boeken enzovoort. Ja, ja, wacht even. Oma had het wel eens over de psalmen. Wat was dat ook alweer? Psalm 21, even bladeren. 23, de Heere is mijn herder. Nou, er zijn mensen die lezen zo een beetje de Bijbel. En de Bijbel wordt dan onder de stof vandaan gehaald en dat moet er maar even een soort van orakelboek zijn. Even een spreuk die in de situatie ons een beetje helpt en nabij is. Te weinig mensen hebben door dat de Bijbel een leerboek is, een leefboek. Wat je bij je moet hebben, wat je in je hoofd en in je hart moet dragen. En dat kan alleen maar wanneer je hem niet onder het stof laat, maar wanneer je hem opent, steeds opnieuw opent, overdenkt, kijkt wat anderen hebben ervaren, ontvangen, geleerd uit die specifieke teksten. En dan word je gesterkt en dan word je bemoedigd en dan leeft het in je hart. En als dan de kwade dag komt, hoef je hem niet onder het stof vandaan te halen in de hoop maar ergens iets te vinden. En dat wil de Heer van ons, dat we dat boek openen. Hij wil dat wij leren hoe hij wil dat wij leven. En dan wil hij op dat leven zijn zegen laten rusten. En hij weet ook dat wanneer wij dat niet doen, dat dingen van hem uit ons leven ijler worden, dunner worden. En op een gegeven moment zal hij daar ook niet meer bij kunnen zijn misschien zelfs. Dan wordt die gemeenschap verbroken en in hoeveel levens is dat niet gebeurd? Vinden wij een relatie, een echte relatie met de Heere God belangrijk. Er wordt ons leven in en vanuit en door die relatie versterkt. Er wordt ons leven daardoor ook meer tot zijn eer, meer tot zijn glorie. Veel mensen nemen genoegen met het uitspanningspunt: ik geloof en ik ben gered en ik ben gedoopt. En ik ga af en toe naar de kerk en doe ook nog eventjes iets in de collectezak of ik maak wat over en zo komt het wel goed. Het Bijbelgedeelte dat voor ons ligt botst met zo'n slappe houding, botst met zo'n levensstijl. Het Bijbelgedeelte roept ons op. Het Bijbelgedeelte roept ons op, laat ik het zo zeggen, actief te geloven, actief die relatie met God te onderhouden. En dan gaat het om waakzaam zijn, het gaat om nuchter zijn, er wordt zelfs gesproken van een wapenrusting. Nou ben ik een tijdje terug met Betty in Limburg geweest, mijn kasteeltje. Mensen die hadden zo'n kasteeltje en daar konden wij logeren. En je kwam de hal binnen en er stonden twee van die Nikkelenelissen, volledig opgepoetst. Te glimmen, mooie wapenrusting. Het stond gepoetst, maar het was niet actief natuurlijk. Het stond er een beetje voor de sier bij. Ik ben wel bij mensen binnen geweest die hadden van mooie bijbels op zo'n statief met van die sloten eraan. U kent dat wel, prachtige dingen, maar heel oud en heel nieuw. Ik snap wel wat ik bedoel. Er zijn veel mensen die hebben die wapenrusting. Maar wat doe je er nou mee? Wie aan sport doet, die zal moeten trainen. Wie in de maatschappij bepaald werk wil gaan doen, of een bepaalde carrière ambieert, een bepaalde baan, hij zal daartoe opgeleid moeten worden, zich daartoe moeten inzetten, zijn kennis daarop afstemmen. En steeds weer aanvullen ook, denk ik wel. Nou, wie als kind van God wil leven, hoeft niets te doen. Zo lijkt het bij velen. Maar dat is niet waar. Als christen, als volgeling van Jezus in deze wereld, wordt misschien wel de meest grote inspanning, denkbare inspanning van Gods kinderen verwacht. Ik bedoel niet dat we daar inspanning, onze behoudenis kunnen verdienen, dat bedoel ik niet. Maar het is wel zo, omdat wij behouden zijn, omdat wij veranderde mensen zijn, moeten wij op die veranderde manier, op die nieuwe manier gaan leven. En dan heb je niet deel aan datgene wat in de wereld algemeen is, aan alle ongerechtigheid, dan vult u het maar in. Maar dan moet je het leven leiden in wat de Bijbel noemt een heiliging. Zonder heiliging zal niemand de Here zien, dat is nogal heftig. Paulus, Silvanus, Timotheus, dat zijn de mannen die de brief schrijven, daar hebben we het al over gehad, die weten er alles van. En ze hebben de strijd in en door hun leven ervaren. En ze proberen de broeders en zusters die pas tot geloof gekomen zijn ook weer te inspireren, te motiveren, te bemoedigen. En soms ook te vermanen. Dat is allemaal nodig. En zo wordt het christenleven een spannend leven. Een christen zijn in deze wereld, dat is een spannend leven. Dat is geen saai leven, zo wordt het voorgesteld. Maar het is spannend leven. En je moet ook behoorlijk krachtig zijn in geloof. Wil je als christen in deze wereld overeind kunnen blijven. Een christen is geen eitje. Ik zeg het wel vaker. Het woordje vroom. Dat heeft in onze wereld een beetje de klank gekregen van. Ja, een beetje een vroom, een zacht figuurtje. Maar vroom in oorspronkelijk Nederlands betekent dapper. En het waren de dappere gelovigen. Die opstonden daar waar het nodig was in onze samenleving. En ze stonden voor de zaak van de Heere God. Mensen met een gedurfde, andere levensovertuiging, gebaseerd op dat woord van God. En daarom moeten we dat woord onderzoeken, laten we naar de tekst kijken. Je moet er eigenlijk die Bijbel op de schoot open houden, het vingertje erbij, dat is altijd het beste. Maar dan gaat het over, de eerste zin zegt, maar wat de tijden en gelegenheden betreft. Tijden en gelegenheden betreft. En dan schrijft de apostel er direct bij, is het niet nodig om u te schrijven. Dat is een understatement van je welste. Het is blijkbaar wel nodig, hij doet. Hij probeert de aandacht te pakken over tijden. Over jullie te schrijven, daar weten jullie al alles van. Maar het is een understatement. Hij moet er wel over schrijven, hij moet dingen wel gaan uitleggen. Hij probeert de aandacht te vatten. Tijden en gelegenheden, in het Grieks staat er chronos en kairos. Ja, daar heb je niks hout weer met zijn Grieks, ja. Maar dat is toch wel mooi. Want chronos betekent tijd en kairos betekent tijd. Dus er staat tijd en tijd. Over tijd en tijd hoef ik je niet te schrijven. Dat is toch een beetje raar. Je zou kunnen zeggen dat die woorden dezelfde betekenis dragen, maar dat is toch niet helemaal waar. En dat is in onze vertaling dan ook terecht weergegeven. Tijden en gelegenheden. Waar gaat het om? Chronos. Dat woordje kent u wel. Chronologie. Dat is zo'n klokje wat hard draait in de televisie als die schaatsers voorbij komen of die hardlopers en dergelijke. Dat is een chronometer. Dus die telt de tijd op, de duur van iets. U kent dat woordje wel. De registratie van het tijdsverloop. Bij Kairos gaat het om het moment. Op het moment dat het knopje wordt ingedrukt, stop. Dat is het tijdsmoment. Dus je hebt het tijdsverloop en het tijdsmoment. Tijden, gelegenheden. Dus de voortgang van de tijd en het moment van de tijd. Daarover hoef ik jullie niks uit te leggen, schrijft de apostel. Maar het blijkt toch wel een beetje anders. De tijd tikt verder. De tijd van deze aarde. De tijd van deze wereld. De tijd van uw plek op deze wereld. En mijn plek, ons leven. Het tikt verder. En waar gaat het nou naartoe met die tijden? Hoe zal het chronologisch voortgaande verloop van uw, van mijn leven zijn tot dat laatste tijdsmoment, Kairos, aanbreekt? Nou, hoe zal dat zijn? Paulus die schrijft daarover. En dan komt hij bij vers 2. En daar zegt hij, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Maar dat heeft dus alles te maken met die Kairos en met die Chronos, met die tijden en gelegenheden. De dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Wat is de dag van de Heere? De zondag, zeggen veel mensen. Dat is niet waar. De zondag is ingesteld door ons mensen. Het staat nergens in de Bijbel dat wij de zondag moeten houden en dat wij samen moeten komen zoals we dat nu doen. Ik ben er blij voor, het is een goede instelling van mensen. Er zijn ook goede instellingen van mensen. Maar het is niet door de Heere God ingesteld, het is niet de dag van de Heere. De dag van de Heere is een oud-testamentische term. Het is een oud-testamentische uitdrukking en die slaat niet op de eerste dag van de week, maar die slaat op iets heel anders. De dag des Heeren in het Oude Testament is de periode van oordelen die over de aarde gaan komen totdat de Heer komt. Dat specifieke moment daar is dat hij zal regeren op de troon van David. Dus de dag des Heeren is een periode, een chronos, en het loopt uit op een kairos, een moment dat hij regeren zal. En hoe lang nou die chronos duurt, dat weten we niet. Het is een tijdsverloop en dat loopt af op een bepaald moment. Ik vind Bijbelstudie altijd wel leuk als je zo over die woorden nadenkt. Je krijgt steeds meer inzicht, je doet steeds meer op uit de Bijbel. De dag des Heren is dus een chronos, en niet een chronos van 24 uur, maar een veel langere periode waarin de Heere God allerlei dingen over de aarde laat plaatsvinden, die als oordelen gaan over deze aarde, zondige mensen, en uiteindelijk zal de aarde dan gereinigd worden, en dan zal zijn zoon als koning gaan regeren. Er gaan oordelen komen over deze wereld. Er is dus die chronos, die chronologie, en in die geschiedenis gebeuren een aantal momenten. Nou, een van die momenten is de komst van de antichrist. Dat is dus een kairos op die lijn van de chronos. De antichrist. De mens der wetteloosheid. Alles wordt dan voorafgegaan nog weer door de opname van de gemeente. Dus dat is ook weer zo'n kairos ergens op die chronos. Die gelegenheden, die voortgaande geschiedenis met allerlei vaste punten, momenten. En daar is dan, naar mijn idee, eigenlijk de opname van de gemeente het eerste wat we mogen verwachten. En dat is voor de gemeente, voor ons een glorieus moment. Want wij zullen de Heere tegemoet gaan. Wij zullen bij hem in het vaderhuis gebracht worden. We zullen ontrukt worden uit het duistere van deze wereld, waar de oordelen gaan komen, gebracht worden in dat huis met de vele woningen. Nou, zo doet u het ook. Als uw kinderen in gevaar zijn, dan haalt u ze binnen. Want u wil ze niet aan het gevaar prijsgeven. Zo doet onze vader dat ook. Wanneer het gevaar begint te dreigen, dan haalt hij ons thuis. En dan komt die mens der wetteloosheid, de antichrist. En dan komt er hier op aarde een chaos van je welst. En ik geloof dat de chaos die wij om ons heen zien, daar allemaal al een voorspel van is. Ik geloof dat er al die dingen die gebeuren, een voorspel is van die oordelen, van die rampspoed die gaat komen. Het is niet meer te houden. Maar ik leef met de hoop dat de gemeente zal worden weggenomen. Daar gaan mensen zeggen, nou, dat is wel een beetje egoïstisch en dergelijke. Nee, dat is voor iedereen die geloven wil. U bent geen uitzondering. Als je tot geloof komt, als je Jezus Christus aanneemt, dan word je onttrokken aan de chaos die gaat komen. Dat is een belofte, dat is een heil, dat is geweldig. Daar zie ik naar uit. De dag van de Heer gaat denk ik spoedig beginnen. En dan uiteindelijk loopt het uit om dat ene moment. En dat staat in 1 Korinthe 15 vers 28. Wanneer alles hem, dat is Jezus Christus. Dus wanneer alles aan Jezus Christus onderworpen is. Zal ook de Zoon, Jezus Christus dus. Zelf zich aan hem, dat is de Vader, onderwerpen. Die hem, Christus, alles onderworpen heeft. Dus uiteindelijk zal alles aan Jezus Christus worden onderworpen. En het is de Vader, de Schepper, die alles aan Jezus Christus onderworpen heeft. En wanneer dat moment daar is, dan zal Christus zich ook weer aan de Vader onderwerpen. En dat is dat laatste moment. Dat is een schitterend moment. En wat dan allemaal gaat plaatsvinden, nieuwe hemel en nieuwe aarde. En daar mogen we ook weer een plekje op hebben. Tegenover de dag van de Heer, van de mens, sorry. Nee, ik zeg het nou verkeerd. Tegenover de dag van de Heer, dus die oordelen, die verandering die uitloopt op dat grote moment, staat de dag van de mens. Wij leven nu in de dag van de mens. Nu heerst de mens. Dat begon al in Genesis. Daar heeft God de mens geschapen, Adam en Eva, opdat hij zou heersen. Daar heb je het. Over alle levende wezens. Dus de Heere God heeft de heerschappij aan ons gegeven. En heeft ons prachtige gelegenheden gegeven. En wij hebben de heerschappij doorgegeven aan de boze. En het is nu de boze die heerst. Het is de Satan die regeert. En die maakt er een puinhoop van. Dus houd het in de gaten. Op dit moment heerst de boze. En hij heeft mensen die hij beheerst. En dat zijn allemaal mensen van wetteloosheid. Allemaal mensen die eigenlijk tegenover Christus staan. Maar die zullen straks ook nog een exponent krijgen. Een dictator in dienst van de boze. Dat is de heerschappij van de mens. Maar die zal voorbij gaan. Dan komt de dag van de Heer. En dan zal de heerschappij van de Heere God gaan komen. Wanneer ongelovige heidense mensen stellen dat het onbegrijpelijk is dat God zoveel dingen laat gebeuren, hebben ze het mis. Wat nu gebeurt, is niet iets wat God geregeld heeft. Niet God heerst, maar de overste van deze wereld, de boze. In Efeze 2 staat dat zo. Over de levenswandel waarin gij, gelovigen, vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop van deze wereld, dus net zoals het in deze wereld gebruikelijk was, zo hebben wij vroeger ook geleefd. Overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus er is een overste in de macht van de lucht, dat is de Satan, dat is de boze. En heel veel mensen die worden door hem geleid, hij heerst. En hij is de veroorzaker van al het leed. En als hij heerst is alles aan de duisternis en aan de dood prijsgegeven. En u ziet dat om u heen. En dat woekert als de kanker en het wordt alleen maar erger. Maar Christus heeft overwonnen. En daarom zie ik uit naar de dag van de Heer. Nee, niet naar die oordelen. Dat moet ook komen. Maar ik zie uit naar dat laatste moment. Wanneer die periode aanbreekt, wanneer dus de chronologie van die omwenteling gaat beginnen, dan gaat er dus veel gebeuren hier op aarde. De heerschappij die Adam heeft gegeven aan de boze, zal dan weer teruggebracht worden in die nieuwe mens. Adam is de eerste mens, de oude mens, de vleeselijke mens, in zonde gevallen. Maar die nieuwe mens, Jezus Christus, is die nieuwe mens. En hij is geest. Hij heeft ook een lichaam. Wij zijn dat lichaam daarin ingelijfd. Nou, wanneer breekt die omwenteling aan? Wanneer begint dus die chronologie waarin die verandering naar die nieuwe hoopvolle wereld gaat plaatsvinden? Nou, dan schrijft Paulus over tijden en gelegenheden is het voor u niet nodig dat men nu schrijft. Dus daar gaan we het niet over hebben. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Maar ondertussen doet hij het wel. Dat is Paulus, die is een heel wijs man. Want dan schrijft hij over die tijden en gelegenheden waar je niet over hoeft te schrijven, dan zegt hij, maar die komt als een dief in de nacht. Dus hij geeft al wel direct toch wat informatie. Die dag van de Here komt als een dief in de nacht. In het Grieks staat daar kleptis, weer mooi hè, maar is dat woordje kleptomaan. Dat kent u wel, een dief. Iemand die, nou, dus zo komt ook die dag van de Heer. Die komt als een dief. We kunnen van alles doen om een dief buiten te houden. Extra sloten, tralies voor de ramen, alarminstallaties, bewegingmelders. En toch, het lukt niet om de dief altijd voor te zijn. Hij kent het moment. Het zou makkelijker zijn wanneer de dief een sms'je zou sturen van het inbrekersgilde naar ons toe. Wij komen de nacht van 20 op 21 september om 1:30 s'nachts bij u inbreken. En als je dat weet, dan is dat makkelijk, dan ben je gewaarschuwd, dan ben je op tijd wakker en dan zit je met iemand van de sterke arm te wachten op de kleptomaan. Maar zo werkt het dus niet. Je weet het niet. Je weet het niet. Belangrijk voor de dief, heel vervelend voor het slachtoffer, is het moment, het kairos van de inbraak. Meestal 's nachts, maar niet altijd. Er wordt ook op klaarlichte dag gestolen. Het gaat bij het woord nacht niet alleen om duisternis, maar ook in figuurlijke zin. Het heeft ook te maken met onoplettendheid, met domheid, niet alert zijn. Dus die dag van de Heer komt op een moment dat je er niet op rekent, dat je niet alert bent. Je let niet op de toko, de voordeur. Je let niet op al die signalen die er zijn waaruit je kunt leren dat die inbraak komt. Ik vrees dat er ook veel kerkmensen zijn die overvallen worden. We zingen leuke liedjes in de kerk, met de band, onwetend van wat de Bijbel eigenlijk leert. Het gaat om de dag van de Heer, niet om een inbraak. Er zijn er signalen waaruit wij kunnen leren weten of die dag van de Heer nabij is, aanstaande is. Kom terug op mijn inleidende woorden. Als christen leven in deze wereld, moeten we dus die inspanning leveren. En een van die inspanningen is letten op de tekenen van de tijd. De Heer Jezus spreekt tot het volk en tot de Farizeeën en hij zegt dat ze alles weten van zon, avondrood, ochtendrood. En als je dat dan allemaal een beetje weet, dan weet je ook wel wat voor weer het zal gaan worden. En de Heer zegt, jullie weten dat allemaal prima, maar de tekenen van de tijden, hebben jullie geen benul van. Terwijl dat echt belangrijk is. Kunnen wij tekenen der tijden onderscheiden? Kennen we de tijd waarin wij leven? En is dat de tijd dat de Heer spoedig zal komen? Nee, dat weten we niet, roepen direct een aantal mensen op het kerkelijk erf. Want hij komt als een dief in de nacht, dus je weet het niet. Nou, dat zijn dus mensen die niet gestudeerd hebben op het woord van God. En dat zijn dus mensen in de kerk die dus overvallen zullen worden. Als ze wel gestudeerd hadden op het woord van God, dan zouden ze weten dat de dag van de Heer niet een moment is, maar een langere periode waarin van alles gebeurt. En dan zouden ze de apostelwoorden ook beter hebben gelezen en begrepen. In vers 4 staat, u broeders bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Dus Paulus schrijft gewoon naar de gemeente, jullie zijn niet in de duisternis, jullie worden niet overvallen die dag. Dat is gewoon wat hij zegt. Dus er moeten toch wel signalen zijn. Gelovige mensen zijn mensen die studie maken op het woord. Want het woord is een licht op hun pad en een lamp voor hun voet. Nou, ik zeg het maar weer, ik heb heel wat van die tegeltjes gezien, u misschien ook wel, hè? Van die tegeltjes christendom. Uw woord is een licht enzovoort en op het pad. En dan staat een mooie aan de wand. Maar als je vraagt, gaat dat woord wel eens open? Dan wordt men wel eens stil. Begrijp je wat ik bedoel? Misschien ook wel een beetje bij u en ook bij mij in het leven. Want ik ben net als u, we zijn al wat hetzelfde. Alleen ik heb dan misschien geluk dat ik predikant ben. Dus wel op het woord moet studeren. Maar dat moeten we allemaal doen. En dat woord is een licht op ons pad. En wij zijn dus mensen die weten wat er komen gaat. En wij zijn dus mensen die daarop voorbereid zijn. Wij zullen niet worden overvallen. De domme mensen die in duisternis gehuld zijn, die zullen worden overvallen. Paulus geeft een kenmerk van die domme mensen. Die mensen zullen leven alsof er niets aan de hand is. Lees in vers 3. Zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid. Let op wat er staat. Zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid. Er staat niet dat er vrede en veiligheid is, maar er staat dat ze zullen zeggen dat die er is. En dat gebeurt zo vaak. Dat wij mensen denken dat die vrede en die veiligheid er is en dat die stabiliteit, want dat ligt daarachter, aanwezig is. En die mensen worden bedrogen. En Paulus schrijft in de volgende brief, 2 Thessalonicenzen. Daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. De leugen vandaag. Een van de leugens betreffende een schijnvrede moet eigenlijk in onze hoofden gegrift zijn. Neville Chamberlain, 1938, tekende in München een akkoord met Hitler. En hij wapperde ermee. Garantie op vrede. Zij zeiden vrede en veiligheid. Een jaar later, 1939, viel Hitler Polen binnen. Ik heb net even gekeken. Dat doe ik 's morgens altijd op zondag. Of er nog bijzondere dingen zijn in het nieuws. En er was wel iets bijzonders. De oktoberfeesten zijn begonnen. In München. En de burgemeester van München, en dat was ook knap van hem, heeft met 2 slagen biervat geopend. Feest kon beginnen, hij moet een goede burgemeester zijn, want hoe minder slagen die nodig heeft, hoe betere burgemeester die is. En hij sprak zelf een beetje over die 2 elementen. Van ja, het feest gaat door, maar wij kunnen ook dat andere er wel bij hebben. Al die vluchtelingen die daar kwamen. Wat een tegenstelling eigenlijk, hè? Dat doet onze wereld. We feesten maar door als het even kan en we sluiten onze ogen voor een realiteit die straks niet meer in de hand te houden is. In de dagen van Chamberlain had je de mensen met de gebroken geweertjes, maar de kanonnen werden geladen. Ik vrees voor deze wereld. Maar er zal straks een andere wereld komen op Gods moment, op Gods tijd. Daarover die vrede die gaat komen, die schijnvrede, er zullen wel wat handtekeningen geplaatst worden onder gewichtige documenten, die dan weer niets waard blijken zoals zo dikwijls in de geschiedenis. Er komt een onverwacht of haastig verderf, we kunnen ook vertalen een onvoorzien. Er zal dus iets gebeuren wat de mensen niet voorzien hebben. In zo'n wereld leven wij, er wordt geen rekening gehouden met God. Want daar gaat het om. Met God wordt gespot. Tenminste met de levende God. Met Yahweh. Met de Vader van onze Heer is, drijft men de spot. Met die andere God, in mijn beleving de afgod, Allah. Daar doe je niet lacherig over. Met Allah spot je niet. Voor Allah gaan de mensen de barricaden op. Voor Allah trekt men het zwaard. Velen zijn bereid te sterven. Zelfs als menselijke zelfdom. Maar de God en Vader van de Heer Jezus, ach. De mensen zullen roepen, waar blijft de belofte van zijn komst? Schrijft Petrus. Dat hoor je toch vandaag, mensen. Ach, het is al zo lang geroepen. En niemand weet het toch? Onvoorzien, met haast, komt het verderf. Mensen denken vrede te hebben. En het publiek winkelt weer. Het publiek stapt weer in de tallies. In het vliegtuig, de toerist gaat weer naar Tunesië. En ik zeg maar, de jeugd zuipt zich het weekend door, alsof er niets aan de hand is. Maar dat onverwachte gaat komen. Verderf, staat er. Gaat om een totale ondergang, vernietiging, de dood van het vlees. Vlees in de Bijbels figuurlijke zin van het woord. Het vleeselijk leven, het tieren van de zonde. Het zal plotseling ophouden. Natuurlijk moet je dan denken aan Sodom en Gomorra. Waar de zonde opgestapeld lag. Zo erg dat de inwoners van die plaatsen, zelfs met de gasten van Lot, hun spel wilde spelen. Wat een liederlijkheid. Je kunt het met vandaag wel vergelijken. Je kunt heerlijk op de Zode Zee drijven. Ik heb dat wel eens gedaan. En als u daar ooit komt, besef dan wel dat de Dode Zee het diepste punt van de aarde is. Dieper kun je niet zakken. Dat is het eindpunt van het vleeselijke leven waar geen ontsnappen meer uit mogelijk is. Het staat keurig vertaald. Niet ontvluchten, geen ontsnappen meer mogelijk. Nu staat er in vers 4 nog iets. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Er is een tegenstelling tussen zij uit vers 3, de ongelovigen, en u uit vers 4, de gelovigen. De ongelovigen worden overvallen, maar de gelovigen niet. Want wij weten van die tijden en gelegenheden, daar hoeft de apostel ons niet meer over te schrijven, dat weten we wel. Nee, het was wel nodig dat hij ons daarover heeft geschreven en dat hij toch wat van die punten heeft genoemd die voor ons belangrijk zijn. Het woordje overvallen in vers 4 heeft ook de betekenis van vastgrijpen, zodat die dag u niet als een dief zal vastgrijpen. Mensen van de eindtijd zullen vastgegrepen worden, niet meer loskomen van de verschrikkingen die gaan komen. Maar wij zijn door iets anders gegrepen. Wij zijn gegrepen door de liefde van de Heer Jezus. Wij weten ons geborgen veilig in de armen van de Heiland. Wij weten wat Paulus jubelend uitroept in Romeinen 8. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog krachten, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat weten wij. En bent u, jij, gegrepen door die God, gegrepen door zijn liefde? Over tijden en gelegenheden is veel meer te zeggen. Paulus doet dat nu verder niet, niet op deze plaats, maar wel op andere plaatsen. We leren daar elders van. En zo kom ik terug op die inleidende woorden. Waar gaat het om in ons leven? Op wat voor manier leven wij? Dat moet een wakkere zijn. Wij zijn kinderen van het licht en niet van de duisternis. Durven we onszelf te onderzoeken? Duisternis staat in de Bijbel voor onreinheid, voor vuilheid, voor rechtvaardigheid, voor leugen, alle soorten van bedrog, noem het maar op. Duisternis staat boven alles voor een leven dat geen rekening houdt met God. Houden wij rekening met God? Dan moeten we vers 6 niet, als de andere mensen zijn, niet slapen, maar waakzaam zijn. Slapen en waakzaam zijn staat tegenover elkaar. Letterlijk slapen, passiviteit, beter ook luiheid. Ook een beetje lui. Laten we eerlijk zijn dat ook wij vaak dat woord dicht laten. Lui dat wij onze gebeden zo dikwijls verzaken. Er tegenover staat dus waakzaam zijn. Wij moeten waakzaam zijn. Een waakzaam geestelijk leven hebben waarin het woord centraal staat, waar het woord ons voedt. Heel veel mensen vandaag de dag binnen kerken, ze gaan naar allerlei christelijke concerten toe. En er is daar weer een optreden van een bekend gospelkoor en we gaan er naartoe en het is mooi. Of er is een optreden van een pianist, van een organist, van namen die schitterende liederen speelt en we gaan er weer naartoe. En het is allemaal prachtig en ik hou er ook van, verstaan we niet verkeerd. En ik zit met veel plezier een cd op van de Gators en ik kan ervan genieten. Maar verwar dat niet met geestelijk leven. Geestelijk leven is iets heel anders. Geestelijk leven is een leven aan de hand van de Heer. Geestelijk leven is een leven met een geopend woord van de Heer. Geestelijk leven is luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. En dat is gaande weg die Hij wil, dan ben je een wakker mens. En dan lees je dat woord en dan studeer je erop en dan zie je de wereld om je heen. En je ziet een wereld. En die wereld bestaat alleen maar uit vluchtelingen. Alleen maar uit vluchtelingen. Ze vluchten van het ene land naar het andere land. Ze vluchten van de ene relatie naar de andere relatie. Ze vluchten van het ene weekend naar het andere weekend. Er wordt wat gevlucht in deze wereld. Maar wij zijn geen vluchtelingen meer. We zijn niet gegrepen door het duisteren, maar gegrepen door Jezus Christus, onze Heer. Hem zij de glorie. Amen.